Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe uitzending van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena. En doorgaans spreek ik hier met beeldende kunstenaars. Af en toe komt er een componist langs of een dichter. Maar vandaag spreek ik met museumdirecteur Rijn Wolfs. Rijn, dankjewel dat je me wil spreken.
Ja.
We zitten hier bovenop het museum, het Stedelijk Museum. Het museum waarvan jij sinds 1 december, als ik het meen heb, 2019... directeur bent geworden?
Ja, klopt. Sinds ruim 2 jaar nu.
Je hebt een heel parcours doorgemaakt. Normaal gesproken, dan doe ik dat niet. Maar omdat jij de eerste bent in een serie van instituutsdirecteuren die ik spreek, dacht ik toch om eventjes je parcours door te nemen. Je hebt aan de Universiteit van Amsterdam gestudeerd.
Heb ik, ja. Ik heb eerst Nederlands gestudeerd en ook ben toen overgestapt naar kunstgeschiedenis. En daar ben ik op een gegeven moment afgestudeerd.
En waarop ben je afgestudeerd?
Ik ben afgestudeerd op de schilderijen van Robert Ryman. Kijk. Heel minimalistische schilderijen, wit op wit. En daar wilde ik meer van weten op dat moment. En daar ben ik op afgestudeerd.
En daarna ben je aan het werk gegaan, de wereld ingegaan, als criticus, maar ook als conservator. En toen kreeg je al heel snel je eerste instituut. Onder je hoede?
Ja, ik ben toen naar Zwitserland gegaan op een gegeven moment. Ik ben in 1991 ben ik van Amsterdam naar Zwitserland vertrokken, een paar jaar nadat ik was afgestudeerd. Toen ben ik daar verantwoordelijk geworden op een gegeven moment voor de collectie van een bedrijf, een bedrijfscollectie. Eigenlijk de collectie van de Zwitserse Albert Heijn, als je het zo kunt zeggen, Migros. Het is de grootste werkgever in Zwitserland en is een conglomeraat van een heleboel retailing en andere activiteiten. Die hadden een collectie opgebouwd sinds een jaar of 15 ongeveer, die op een heel hoog niveau was, die internationaal was en met name kunst van de jaren 70 en 80, jaren 60, 70 en 80. Veel minimal art, veel concept art en dat soort posities.
Aansluitend bij Ryman ook.
Aansluitend bij Ryman. Ik was al langer met die tijd bezig. Ik was al langer met minimal art en conceptkunst bezig. En zo viel alles een beetje samen. En ik begon eigenlijk eerst te werken in Schaffhausen. Dat was een grote collectie van kunst van de jaren 60 en 70... die in een oude fabriek getoond werd, wat in die tijd nog niet zo gewoon was eigenlijk. Het was een particuliere collectie, maar die werd deels gefinancierd door de Migros. En ik werd daar door de Migros werd ik daarheen gestuurd tussen aanhalingstekens. En daar werd ik eigenlijk assistent conservator op dat moment. Heb dat een paar jaar gedaan en ben toen verder met de Migros collectie zelf gaan werken. En op een gegeven moment kreeg ik de opdracht, die ik zelf ook een beetje had uitgelokt natuurlijk, om te proberen een museum op te zetten voor die Migros collectie. En dat hebben we gedaan en in mei 1996 hebben we het Migros Museum für Gegenwartskunst in Zürich geopend. En daar was ik de eerste directeur.
Kijk, en dan heb je ook vrij veel vrijheid.
En ik heb mijn eigen vrijheid gezocht eigenlijk.
Ja, precies. En die wegen die kwamen mooi samen daar. En was er ook een aankoopbeleid?
Er was een aankoopbeleid. En dat heb ik zelf verder kunnen ontwikkelen samen met eigenlijk met de CEO van Migros, die daar niet precies naar keek, maar die er zijn zegen aan moest geven. En met de directeur Cultuur und Soziales. Migros is een heel speciaal bedrijf. Het is een bedrijf wat eigenlijk al sinds 1957 in zijn statuten heeft laten zetten dat 1% van de jaarlijkse omzet voor cultuur en voor sociale aangelegenheden moet worden uitgegeven. En Migros is een Genossenschaft, zoals het in Zwitserland heet, is een coöperatie. En functioneerde altijd nog zonder winstoogmerk. Daar werd heel veel vrijheid aan gegeven. Dat betekent dus dat je toch het nodige aan middelen had om iets te doen, om aan te kopen. Internationaal aan te kopen. En tegelijkertijd ook in een oude fabriek, in een oude brouwerij in Zürich, die museale ruimte opzetten.
Daarna vertrek je naar Nederland?
Einde 2001 ben ik naar Nederland teruggekomen. Ben ik hoofdpresentaties in het Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam geworden. Ik had zin om te gaan werken in een groot museum. Door de tijden heen, om met alles in aanraking te komen. Niet alleen maar met hedendaagse kunst, wat we bij Micros deden, maar ook met oude kunst, ook met, zoals ze dat bij Boijmans ook nog steeds noemen, kunstnijverheid en ook met design. En dat heb ik 6 jaar lang gedaan.
Was dat een moeilijke verandering van directeurschap naar conservator, hoofdconservator?
Het was in die zin een verandering waarbij ik wel op een gegeven moment ben gaan missen dat ik de leiding had. En dat ik eigenlijk vanuit die helikoptervisie ook de lijnen kon uitzetten.
Ja. Is dat iets, sorry dat ik je zo onderbreek, maar is dat iets toen jij studeerde? Was dat het iets was wat je ambieerde?
Het was wel want een niet, beetje... Want
niet iedereen, niet iedereen die kunstgeschiedenis studeert, die heeft ook de ambitie om directeur te worden van een instituut.
Ja, mijn ambitie was in eerste instantie om in een museum terecht te komen. Mijn ambitie, maar er zat wel ergens een gevoel bij om dat ook als directeur te gaan doen op een gegeven moment. Ik was wel enigszins van mezelf overtuigd eigenlijk, van mijn eigen kwaliteiten. En ik wilde dat gaan uitproberen. Ik ben toen op een gegeven moment naar Zwitserland gegaan met het idee om te kijken hoe ver dat zou kunnen gaan en hoe ver ik zou kunnen reiken. En heb toen ook tegen mezelf gezegd, als dat nou niet gaat lukken, dan moet je wat anders gaan doen. Dat waren natuurlijk de jaren, eind van de jaren 80, begin jaren 90. En dat waren eigenlijk nog de jaren, toen ik studeerde in de jaren 80, was het eigenlijk de tijd waarin je toch een beetje een no-future gedachte had. Het was niet de tijd waar je dacht dat als je kunstgeschiedenis zou gaan studeren, dat de wereld voor je open zou gaan. Het was de tijd van vrij grote werkeloosheid. Het was toch een economische crisissituatie. Amsterdam was ook nog heel anders dan nu eigenlijk. En ik had me toen veel voorgenomen. Dat is er uiteindelijk ook van gekomen, maar het had ook anders kunnen lopen.
Boijmans, dat duurde tot 2007. En in die periode, 2001-2007, heb je ook nog de Biennale gecureerd. Nederlands paviljoen.
Heb ik inderdaad, in 2003, ja.
En wat heel interessant is, daar is dat je ervoor koos daar om niet één Nederlandse kunstenaar te tonen bijvoorbeeld, of een strikt Nederlandse presentatie. Maar je hebt een internationale presentatie toen
gemaakt. Ik heb toen een presentatie gemaakt met 5 kunstenaars, waarmee ik wilde benadrukken hoe internationaal de Nederlandse kunstwereld eigenlijk is. En hoe dat internationale vooral ook door de onderwijsinstellingen in Nederland wordt gestimuleerd. En ik was teruggekomen uit Zwitserland. Ik had 10 jaar lang in Zwitserland geleefd. En eigenlijk altijd in Zwitserland Nederland naar voren gehaald als het er om ging om aan te geven hoe tolerant Nederland was, hoe vooruitstrevend Nederland was en hoe Nederland toch ook een zeker ideaalbeeld eigenlijk belichaamde. En ik kwam terug in Nederland eind 2001 en alles was anders. Nederland was niet meer zo tolerant als het altijd was geweest. En Scheffer had dat artikel geschreven over het failliet van de multiculturele samenleving. Populistische tendensen staken de kop op. Nederlandse politiek begon heel anders in elkaar te gaan zitten. Pim Fortuyn was aan het firmament verschenen. En Nederland was heel anders dan ik had gedacht. En daar wilde ik iets mee doen toen ik werd gevraagd om dat biennale concept voor het Nederlands paviljoen te gaan maken. Toen wilde ik eigenlijk een soort van tegenmiddel creëren om duidelijk te maken dat juist in die culturele sector, dat wat we toen nog multiculturaliteit noemden, wat we toen eigenlijk begonnen interculturaliteit te noemen, hoe dat eigenlijk als een hele grote kwaliteit in die sector aanwezig was. En toen heb ik 5 kunstenaars uitgenodigd. 2 kunstenaars die ook geboren en getogen waren in Nederland. Erik van Lieshout en Jean van Heeswijk. En 3 kunstenaars die niet geboren en getogen waren in Nederland, maar die naar Nederland gekomen waren om te studeren aan de Rijksacademie in die tijd. Dat waren Alicia Framis, Carlos Amorales en Meshach Gaba. En die ook in Nederland waren blijven hangen.
Was dat een verrassing voor je? Want daar komt ook bij dat beeld van Nederland, dat die kunst ook heel erg een politiek-sociale situatie raakt. Werd dat duidelijker toen je terugkwam? Want als je weg bent van je eigen land, dan zie je op een bepaalde manier je eigen land op een andere manier. De verbinding met je eigen land voel je sterker. Dat kan een idealisering zijn, maar het hoeft het niet per definitie te zijn. In jouw geval was toen je terugkwam, was het beeld wat je ervan had, wat je had meegenomen en wat je misschien had ontwikkeld en wat je aantrof, dat was anders. Maar in de tussentijd was Nederland ook veranderd, want je was inderdaad, zoals je zegt, toch een behoorlijke periode weg. Maar wat je nu schetst, dat is ook heel erg politiek-sociaal. En was dat iets waar je altijd heel erg bewust van bent geweest toen je met kunst bezig was?
Nou, ik heb kunst eigenlijk zelden helemaal los van de maatschappij willen zien. En ik heb altijd wel geloofd in de betekenis van kunst voor het politiek-maatschappelijke veld en ook voor het belang van het politiek-maatschappelijke veld voor de kunst. En ik heb me in Zwitserland in de jaren dat ik daar was en het Mikros Museum deed op een gegeven moment, heb ik me veel bezig gehouden met zogenaamde esthetiek relationeel. Dat is eigenlijk kunst waarbij participatie ook belangrijk is en waarbij ook gesprekken, discussies, het koken van curry in een keuken van Rikker Tiravanija bijvoorbeeld, eigenlijk heel belangrijk was. En waarbij de sociale aspecten deel gingen uitmaken van de kunst. En dat heb ik meegenomen naar Nederland toen ik terugkwam uit Zwitserland. En ik heb dat gethematiseerd in die tentoonstelling in Venetië. En dat heeft me nooit meer losgelaten eigenlijk. Ik ben niet iemand bij wie alles om politieke kunst moet gaan, integendeel. En ik kan zeer sterk ook gewoon genieten van mooie kunst. En ik wil contemplatie ook nog steeds als een heel belangrijk element in de waarneming van kunst zien. En ik vind ook dat je in het museum ook gewoon mooie dingen moet kunnen zien. En daar werk ik ook nog steeds aan. En dat staat voor mij nog steeds op de eerste plaats. Dat een kunst met esthetiek te maken heeft, maar we moeten wel weten dat die esthetiek door een heleboel dingen wordt beïnvloed. En dat die esthetiek ook lijntjes uitzet naar een heleboel zaken en naar een heleboel aspecten die direct in de maatschappij ook hun betekenis hebben.
Ja, dat is denk ik ook hoe kunst tot stand is gekomen, toch?
Kunst. Kijk, ik heb ook literatuurgeschiedenis gestudeerd. En daar heb ik me toch ook wel met de tachtigers van het einde van de 19e eeuw sterk bezig gehouden. Met La Polar-concepten en met Lodewijk van Dijssel en andere schrijvers die toch juist ook bezig waren om de kunst, om de literatuur ook als een esthetisch fenomeen neer te zetten. En daar ben ik langzaam maar zeker een beetje op teruggekomen. En ik geloof dat ik eigenlijk doordat in de beeldende kunst meer op zoek ben gegaan naar die verbinding met de realiteit en naar die verbinding met de maatschappij. Ook vanuit een noodzakelijkheid om te proberen die ivoren toren van het museum, van het museale, ietsje minder van ivoor te laten zijn in de toekomst. Ja. Dat is wel altijd mijn ambitie geweest.
Ja. Maar wat je zojuist ook noemde, esthetische beleving en het esthetische, dat is nog altijd een manier voor de mens om zijn verbinding met zijn leven en zijn medemens en de wereld uit te drukken. Dus in die zin is dat idee van de esthetiek is ook dan inhoudelijk geladen.
Nou kijk, de esthetiek is ook het moment van de verleiding, hè? De esthetische verleiding voert ook tot concentratie en voert je tot het moment waarop je dieper gaat zoeken in een kunstwerk waar je tegenover staat of waar je deel van uitmaakt. De esthetiek is een middel om de gedachten vast te gaan houden en te gaan bundelen en op zoek te gaan naar wat er nou verder nog achter zit. En zonder die esthetische kwaliteit die heel moeilijk te benoemen is in een matrix. Maar zonder die esthetische kwaliteit is ook de verleiding niet aanwezig om achter de dingen te gaan kijken. En loop je er heel snel voorbij.
Ja, het is wel interessant dat wij de gewoonte hebben om te zeggen achter de dingen kijken. Alsof er een vorm van esoterische kennis is die we kunnen onthullen.
Nou, esoteriek is ook is en blijft ook altijd interessant in de kunst. Ik ben zelf geen esoterisch mens, maar ik geloof wel.
Ik bedoel het in vrij letterlijke zin, als in verborgen informatie.
Ja.
Nou, dus niet per definitie, laten we zeggen, tot een verticale gedachte.
Ja, maar kijk, ik geloof wel heel sterk in versleutelde informatie natuurlijk. Hè. Kunstwerk is natuurlijk versleutelde informatie over dingen die dieper in het kunstwerk liggen. Of achter het kunstwerk, als je het dan zo wilt noemen. Ja. Dat zijn verschillende manieren om misschien hetzelfde te zeggen.
Ja. Wat interessant is ook, is dat we dan een toevlucht nemen tot een ruimtelijkheid. En diezelfde ruimtelijkheid die we nodig hebben om die tekens die wij tot symbolen maken,
maar
in werk te laten doen.
Maar dat is natuurlijk ook iets waarvan je kunt zeggen, kunst zonder ruimte bestaat eigenlijk niet meer. Hè? En het kunstwerk is zeker ten tijde van het modernisme op een gegeven moment opgeschoven van een kunstwerk wat op een ezel werd gemaakt en wat een eigen lijst kreeg en wat autonoom binnen die structuren van die eigen lijst kon functioneren, is het kunstwerk opgeschoven naar iets wat in de ruimte gaat functioneren en waar de ruimte ook deel van uit gaat maken. Dat is natuurlijk de ontwikkeling geweest van de White Cube op een gegeven moment, waar een zo mogelijk neutrale ruimte werd geschapen om de schilderijen zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen, de kunstwerken niet alleen maar schilderijen. Ik kan kunst niet zonder ruimte meer zien. Ik kan bladeren door een boek en plaatjes zien. Maar uiteindelijk zijn we natuurlijk op zoek naar die belevingen waarbij we kunst in een ruimte zien waar we zelf ook deel van uitmaken.
Ja.
Dat is het museale.
Ja, precies. Ja, dus want we hebben nu een gesprek over kunst en over het verzamelen van kunst. Maar tegelijkertijd is wat kunst is inderdaad in de loop der eeuwen. Heeft een enorme transformatie ook ondergaan, zoals je hiermee ook aangeeft. Inderdaad.
Ja.
En dat doet het nog steeds. Je bent daarna ben je naar het Fridericianum gegaan en tot 2013, toen Bundeskunsthalle Bonn, 2019, en nu zit je hier.
Ja.
Hier het Stedelijk Museum, wat een rijke modernistische collectie heeft, maar ook een hedendaagse collectie. En ik vind het interessant om het daar eventjes over te hebben, want die collectie die is enerzijds gehistoriseerd, hè, want het modernisme dat is ook
historisch geworden
is
natuurlijk
historisch
in de loop
geworden.
Der jaren.
Ja. En tegelijkertijd is het museum ook bekend juist om zijn verbinding met het hedendaagse. En dat lijkt twee verschillende wegen uit te gaan, ook al zijn die wegen nog altijd met elkaar verbonden. Voel je dat zo, als een soort tweespalt binnen het museum?
Dat is zeker enigszins zo. Kijk, ik zeg altijd, we hebben vier verschillende deelgebieden in dit museum. We hebben moderne kunst, we hebben hedendaagse kunst, we hebben modern design en we hebben hedendaags design. Dat zijn eigenlijk vier verschillende dingen die je ook deels ook op vier verschillende manieren moet benaderen en waar deels ook een verschil in museologie voor nodig is. Een verschil voor nodig is om ook een ruimte zo in te richten dat de werken ook kunnen functioneren. Ik denk dat het heel belangrijk is dat het stedelijk over die belangrijke collectie moderne kunst beschikt. En dat het belangrijk is om daarmee ook een heel belangrijke basis te leggen voor wat we vandaag de dag aan het doen zijn, voor de hedendaagse kunst. En anderzijds is de positie van vandaag voor ons met andere kennis dan die we vroeger hadden toen dat modernisme gerealiseerd werd, met een andere blik op dat modernisme, is van groot belang om te kijken hoe we vandaag de dag tentoonstellingen daarmee kunnen maken. Het stedelijk heeft heel belangrijke werkgroepen in dat modernisme. Het belangrijkste is misschien wel, voor mij in elk geval ook, maar zeker ook voor het museum, is de Malevich-collectie die het museum heeft, de Russische avant-garde-collectie, waar een enorm radicaal en vernieuwende potentie in zit. Maar er zijn ook belangrijke andere convoluten in die modernistische kunst die van groot belang zijn, ook binnen de... Binnen de collectie Nederland en ook verder buiten.
Ja, maar over dat spanningsveld tussen het hedendaagse en die historisch geworden collectie.
Ja.
Heb je daar specifiek ideeën over?
Nou, ik vind het belangrijk om spanningsvelden te creëren. En ik vind het belangrijk om de verschillende dingen anders te behandelen. En we zitten natuurlijk ook een beetje met een glijdende schaal te werken. Want... waar gaan we op een gegeven moment de grens leggen om iets moderne kunst te noemen en iets hedendaagse kunst te noemen? Dat is in feite iets wat aan het opschuiven is, denk ik. Hoewel, moeten we het begrip modernistisch en modern zijn twee verschillende begrippen. Zijn eigenlijk totaal verschillende begrippen, waarbij het ene begrip veel meer met zaken van doen heeft die ook stilistisch samenhangen en ook stilistische ontwikkelingen laten zien en in een chronologie vastzitten of kunnen worden gelokaliseerd, en het andere veel meer een algemeen begrip is geworden en ook een beetje een dooddoener is geworden.
Ja, het is heel generiek, modern.
Modern is heel generiek, kun je voor alles. En veel mensen verwarren het ook met hedendaagse. En dat is ook onproblematisch verder. Wij als museummensen kijken daar natuurlijk wel precies naar. Proberen daar zo precies mogelijk naar te kijken. Maar wat uiteindelijk de kijker daarvan vindt, de bezoeker daarvan vindt, is een heel ander verhaal. En dat vind ik ook minder belangrijk. Ik vind van belang dat... als iemand binnenkomt in een museum, en met name in een museum als het Stedelijk Museum, wat enerzijds die verschillende deelgebieden heeft, dat moderne en dat hedendaagse heeft, en wat uit twee gebouwdelen bestaat die ongelooflijk van elkaar verschillen, met een 19e eeuwse oorspronkelijk gebouw, klassicistisch, neoclassicistisch, wat hier in 1895 is geopend, en met een nieuwbouw die compleet het tegendeel daarvan is, ook qua verhoudingen, qua uitstraling naar buiten toe, de gevel, de baksteen is verdwenen, wat in 2012 geopend is. Nou, die tegenstellingen die zijn belangrijk in dit museum. Die ruimtelijke tegenstellingen, die tegenstellingen die met image te maken hebben, met hoe iets eruit ziet. Dat de gesture, hoe moet ik het noemen, het gebaar wat gemaakt wordt met het ene gebouw en met het andere gebouw. En de verschillende soorten van kunst die zich daarin bevinden.
Ja.
En ik geloof in die tegenstellingen en ik geloof in... En ik breng graag tegenstellingen dicht bij elkaar ook zo nu en dan.
Je bent museumdirecteur, daarbij heb je ook gedeeltelijk een politieke rol. Maar er is toch ook... kunsttheorie speelt voor jou een rol. Je moet nadenken over waar je mee bezig bent. En ook het praktische tentoonstellingen maken. En het inrichten. En nu heb je een ongelukkige tijd gekend. Hè? In zekere zin in de periode waarin je directeur bent geworden. Want we worden beheerst door een pandemie.
We zijn amper normaal open geweest natuurlijk.
Ja, precies. Mm-hmm. Dus het is ook heel moeilijk om... te zien hoe het directeurschap van Rijn Wolf zich aftekent nog. Hè? Daar is het nog te vroeg voor mij althans. Maar zou je iets specifieker kunnen zijn over hoe je... Want je zegt zelf, ja, ik vind het belangrijk, hè, die twee richtingen binnen het museum.
Ja.
Maar heb je daar ook hele praktische ideeën over?
Nou, ik heb er in die zin praktische ideeën over dat ik wil proberen en dat wij aan het proberen zijn. Want we doen dat allemaal samen hier in het museum ook. Dat we willen kijken hoe we anders met collectie kunnen omgaan. En we zijn bezig om de collectie op een andere plek in het museum neer te zetten. We halen het weer weg uit de nieuwbouw en brengen het naar de oudbouw terug. En proberen daar veel thematischer met een en ander om te gaan. En proberen... daarmee de kunstgeschiedenis eigenlijk als de kunstgeschiedenis met een zekere argwaan te beschouwen. En proberen in plaats van de kunstgeschiedenis verschillende geschiedenissen te vertellen en verschillende narratieven in het museum te plaatsen. En we proberen een beetje aan de chronologie te kunnen ontvluchten, om daarmee te proberen meer interpretatie te geven en duidelijker te maken hoe het een ook met het ander te maken kan hebben en wat ook andere perspectieven zouden kunnen zijn. We hebben zo'n mooi begrip, wat sommige mensen helemaal geen mooi begrip vinden, maar wat ik wel een heel mooi begrip nog steeds vind, dat is het begrip van de meerstemmigheid. Meerstemmigheid is een houding van het Stedelijk Museum. Wij willen sinds enige jaren, dat is al begonnen voor mijn tijd, willen wij een meerstemmige museum worden. Dat betekent dat we meer verschillende soorten kunst willen laten zien, maar het betekent ook dat we verschillende stemmen willen toelaten en dat we ook verschillende perspectieven willen toelaten. En dat betekent dat we ook dingen soms haast conflictueus naast elkaar zouden kunnen zetten. En we willen niet glad strijken waar het niet nodig is om glad te strijken. Dus we zijn op zoek naar die spanningsvelden die zich uit een andere benadering van het begrip kunstgeschiedenis eigenlijk aan ons presenteren.
Hoe zie je dat praktisch met toekomstige tentoonstellingen en presentatie van collectie?
Kijk, tentoonstellingen doe je natuurlijk op verschillende manieren. Recentelijk hebben we een tentoonstelling over het werk van Kirchner en Nolde laten zien, waarbij we eigenlijk vanuit de kennis van vandaag opnieuw naar die werken zijn gaan kijken. Opnieuw naar die kunstenaars zijn gaan kijken en duidelijk gaan maken waar ze eigenlijk hun beelden vandaan haalden en hoe ze eigenlijk tot het maken van deze schilderijen en van deze sculpturen kwamen. Onder andere, voor een belangrijk deel, ook door de koloniale context die in die tijd in het Duitse Keizerrijk een belangrijke rol speelde en die eigenlijk de esthetiek op dat moment mede bepaalde. Maar dat is een soort van tentoonstelling wat we doen. En we doen ook hele andere tentoonstellingen. We doen natuurlijk ook nog solo tentoonstellingen. En we zijn met hedendaagse kunstenaars aan het werk om samen met die kunstenaars tentoonstellingen op poten te zetten. Waarbij de sociaal-maatschappelijke vragen soms ook veel verder weg zijn. En waar het ook meer om de kunst als kunst gaat op dat moment. We zijn eigenlijk breed bezig en willen ons niet laten vastpinnen op een one-trick pony, om het maar zo te noemen.
Ben jij verrast door die maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren? Van de emancipatiebewegingen?
Nou ja, verrast. Kijk, het is niet voor de eerste keer dat soort ontwikkelingen plaatsvinden. En we zitten in de vijfde golf van de emancipatie, meen ik. En dat is ook goed zo. En daar ben ik niet echt door verrast. Maar het is wel zo dat het overal anders is. En ik heb voordat ik hier binnenkwam, heb ik 12 jaar in Duitsland gewerkt. En daar... Daar is de situatie net iets anders dan hier in Nederland bijvoorbeeld. Met name als je het hebt over als je demografisch kijkt, is de demografische situatie in Duitsland een stuk anders dan hier in Nederland. En dat betekent ook dat je deels andere dingen doet hier in Nederland in vergelijking met Duitsland op het moment dat je op zoek gaat om de representatie van verschillende bevolkingsgroepen ook in het laten zien van kunstwerken probeert te veranderen, probeert te reflecteren.
Ja, ja.
En wat dat betreft, en dat vind ik een spannend fenomeen om te zien hoe dat in verschillende landen op verschillende manieren is. En wij hebben in Nederland altijd sterk de neiging om naar de Anglo-Saxische wereld te kijken en te zien hoe ze daar met maatschappelijke processen omgaan. En toen ik in Duitsland zat, was dat Anglo-Saxische denken ietsje verder weg en waren we iets anders aan het kijken. Ja. En ik laat me daar graag deels ook door... Nou, beïnvloeden is misschien niet het juiste woord, maar ik... En aanpassen is ook niet het juiste woord, maar ik wil daar wel iets mee doen. Dat de ene cultuur andere zwaartepunten heeft dan de andere cultuur.
Ja, ja, ondanks dat beeld van een volledig geïnternationaliseerde kunstwereld.
Nou, de kunstwereld is compleet geïnternationaliseerd en geglobaliseerd. En met name de kunstmarkt is dat. Maar toch denk ik dat het nog noodzakelijk is om ook verschillende lokale zwaartepunten te plaatsen in die kunstwereld.
Ja. Is het nog mogelijk om als museumdirecteur jezelf je weinig aan te trekken van de kunstmarkt en je eigen neus meer te volgen?
Nou, je kunt niet ontkennen dat er een kunstmarkt bestaat als museumdirecteur. En die kunstmarkt is ook best belangrijk, want die kunstmarkt laat ons ook dingen zien die we daarvoor niet gezien hadden, die we anders niet te zien zouden krijgen. En als museum waarbij je ook collectioneert, waarbij je dus ook koopt, ben je deels ook afhankelijk van de kunstmarkt. Maar een bepaalde skepsis moet je wel hebben als je kijkt naar naar de manier waarop daar de dingen heel snel gaan en waarbij bepaalde prijzen enorm hoog gecatapulteerd kunnen worden. Ja. In no time.
Ja, want er zijn twee bewegingen gaande. Dat er een grote collectie is en dat de markt inderdaad de prijs opdrijvend werkt. En tegelijkertijd is het zo dat je wilt niet maar kritiekloos accumuleren. Nee. Je moet heel precies je keuzes maken, omdat het ook geld kost, maar ook...
Het is publiek geld.
Maar ook omdat je een beperkte ruimte hebt. En daar zijn we bewust van geworden nu dat instituut, museum, een paar eeuwen meegaat.
Ja.
Want het is een redelijk jong instituut nog.
Absoluut. Nee, kijk, we zijn... Je moet omzichtig laveren bij het collectioneren. En het is en natuurlijk is de markt niet in het voordeel van musea die over bescheiden middelen beschikken. Dus je hebt het nodig om af en toe op fondsen te kunnen terugvallen, op particulieren te kunnen terugvallen en gezamenlijk de handen ineen te slaan om iets aan te kopen wat toch heel belangrijk is voor het museum. Ja. Maar wat voor mij wel heel belangrijk is, en ik denk dat dat bij onze staf van conservatoren ook heel belangrijk is, is dat we niet alleen maar hetzelfde willen collectioneren als wat anderen allemaal collectioneren. En we zijn ook altijd op zoek naar eigen zwaartepunten en we zijn op zoek naar een zekere eigenzinnigheid. Wij willen niet hetzelfde zijn als het MoMA en het Centre Pompidou. En we willen ook niet hetzelfde zijn als het Kunstmuseum Den Haag of het Van Abbe Museum in Eindhoven. Hoezeer we die musea allemaal waarderen, maar we moeten onze eigen positie zoeken.
Ja, ik neem aan dat je zoiets formuleert.
We formuleren dat. We formuleren eigenlijk elke paar jaar een nieuw collectieplan, waarin we bepaalde zwaartepunten aangeven en waarin we duidelijk maken waar we een specifiek oog voor zullen hebben. Terwijl we tegelijkertijd natuurlijk ook zitten te wachten op bepaalde kansen om bepaalde lacunes te dichten die van belang zijn.
Dat zijn dan de langere lijnen?
Ja.
En dat andere plan, dat is juist meer om nieuwe wegen in te slaan. En die weliswaar ook weer aansluiting vinden dan bij die langere lijnen. En bij dus de traditie, laten we zeggen, van wat het museum is. Het Stedelijk Museum.
Als wij kunst willen verzamelen die bijvoorbeeld betrokkener is en die ook te maken heeft met bepaalde zaken die in de wereld gebeuren, dan proberen we daarmee ook lijnen uit te zetten naar hoe we dat vroeger in het museum ook hebben gedaan. En dat proberen we ook duidelijk te maken. Als wij kunst willen zoeken die een veranderingspotentie in zich heeft en die probeert... Eigenlijk radicale veranderingen naar voren te brengen. Dan proberen we daar ook aansluiting te zoeken bij Malevich of bij anderen. En ik denk dat er al heel veel... De collectie die in het Stedelijk Museum voorhanden is, geeft enorm veel mogelijkheden om lijntjes te trekken van toen naar nu. En daar zijn we voortdurend mee bezig. Kijk, een begrip als diaspora, waar wij op dit moment... sterk naar kijken op het moment dat we verzamelen en zien hoe we bepaalde lijnen in de collectie nieuw kunnen aanbrengen, brengt ons er vaak bij om te zien wat we eigenlijk al voor lijnen in de collectie hebben en hoe we ook die lijnen door kunnen trekken en ook binnen dat concept van diaspora ook kunnen laten zien. En wij willen...
Zou je dat invulling kunnen geven, die term?
Nou, dat is een term die we de laatste tijd meer zijn gebruiken, omdat we zien hoe kunstwerken heel verschillende culturen in zich dragen. En als we tentoonstelling zoals die van Reem Jongeman, die we op dit moment in huis hebben, is een tentoonstelling van een kunstenaar met een Surinaamse achtergrond, de Nederlandse achtergrond, en in wiens werk eigenlijk verschillende culturen samenkomen. En waarin Surinaamse marroncultuur wordt verweven met Amerikaans minimalisme. Hij is ook woonachtig deels in New York, Remy Jongeman. Waar ook Afrikaanse invloeden, West-Afrikaanse invloeden in te zien zijn. Die natuurlijk ook weer vanuit de diaspora met de marrons zijn verbonden. En waar ook elementen van Nederlands modernisme in zitten. En dat is een heel mooi voorbeeld. Als je kijkt naar een werk als dat van El Anatsui, wat we vorig jaar, eind 2020 moet ik zeggen, hebben aangekocht. Een heel groot werk van een Afrikaanse kunstenaar, waarbij hij een enorme wandsculptuur heeft gemaakt van flessendoppen die met koperdraadjes aan elkaar zijn gemaakt. Dan zie je dat daar in dat werk allerlei motieven zitten die ook in andere werken zitten. Dan zie je dat er ook elementen zijn waar je helemaal niet zo ver weg is van de Amerikaanse Colorfield painting die in deze collectie zo goed vertegenwoordigd is. En hoe hij bijvoorbeeld ook lijnen te trekken zijn naar bepaalde kunst van Nederlanders. Of bijvoorbeeld naar de kunst van Remy Jongeman ook.
Ik wil toch nog eventjes terug naar die emancipatie. Toen jij studeerde en toen ik even later studeerde en ook daarna nog, toen was het heel moeilijk om niet op de hoogte te zijn van de kritische theorieën van dat moment.
Ja.
Die kritische theorieën van dat moment, dat was een soort radicalisering van het emancipatiediscours, het emancipatieproces, ja. Zo je wilt. En het was een kwestie van tijd dat ook gezicht zou krijgen in de maatschappij. En hoe, dat wist natuurlijk niemand, want het was onduidelijk of de maatschappij elastisch genoeg was om mee te bewegen. Of dat er een soort tektonische verschuiving plaats moest vinden. Nou, die tektonische verschuiving die vindt nu plaats, zou je kunnen zeggen. Mm. Want het gaat niet altijd van harte. Er is ook weerstand. En was jij je daar toen al van bewust dat dat ook invloed had op kunst, op de positie van kunst en op jouw eigen dromen van je eigen positie in die kunstwereld?
Nou, dat is gegroeid eigenlijk, denk ik. Hè. Bewustzijn is moeilijk duidelijk te maken. Toen ik begon te studeren, toen waren de mensen nog Marxist hier aan de UvA. Toen ik in 1978 begon, liepen er nog heel veel Marxisten rond. En toen ik klaar was met studeren, was de wereld heel anders. En toen was de kracht van het kapitalisme wel duidelijk weer teruggekomen, ook aan de Nederlandse universiteiten. En daartussenin hadden we emancipatiebewegingen gehad. Toen ik begon te studeren, was net aan het einde van de periode van de eerste punkperiode, van de eerste grote verzetperiode in de zin van die no future gedachte. En op een gegeven moment, toen ik gaandeweg aan het studeren was, begon natuurlijk de Franse poststructuralisten heel erg in zwang te raken.
Ja, daar ben ik opgegroeid aan de universiteit.
Toen lazen we natuurlijk Lyotard en Derrida en Baudrillard. En waren tentoonstellingen als Les Immatériaux van Baudrillard in het Centre Pompidou eigenlijk de nieuwe experimenten om te gaan kijken hoe de wereld zich zou kunnen veranderen en hoe de wereld zich ook op die manier zou kunnen emanciperen. Dat is ook het begin van de emancipatie door een digitalisering van de wereld, die voorzichtig eind jaren 80, maar met name dan ook in de jaren 90 langzaam begon door te dringen en begon duidelijk te worden.
Het was niet iets wat heel, heel erg aan de oppervlakte lag voor jou?
Op het moment dat je, ergens in zit, zie je het minder makkelijk dan op het moment dat je er later op terugkijkt.
Nou, ik had het ook hoor. Toen ik daar rondliep, dacht ik niet zo van, oh, dit gaat wat betekenen voor de maatschappij. Maar ik dacht toen wel, oh, wat staat dit ver af van hoe de maatschappij wordt geleid en ingericht?
Nou, op een gegeven moment was de cultuur voor de filosofie op dat moment, waar ik sterk mee bezig was, en de Franse poststructuralisten, was op een gegeven moment wel iets maatschappijvreemd voor mij aan het worden. En voor mij was het eigenlijk een redding een redding is misschien niet het juiste woord, maar het was voor mij wel belangrijk om op een hele praktische manier met kunst bezig te raken en in de museale situatie terecht te komen. Want ik had het wel meer nodig om dichter bij die realiteit ook te blijven en daar een plek in te krijgen.
Maar wat fascinerend is daarin, is dat die radicale theorieën een hele grote, laten we zeggen, praktische realiteit kennen in de huidige situatie ook.
Dat is zeker zo. Daar is de basis gelegd in de jaren 80, denk ik ook, ja.
Dat vind ik zelf heel fascinerend. Maar goed, dat is...
Nu je dat zegt, is dat fascinerend. Ik heb er zelf minder bij stilgestaan dan dat jij erbij stilstaat, denk ik. Maar het is wel van belang. En het is ook van belang om op die manier anders met kunst om te gaan vandaag de dag. En misschien wel gefragmenteerder daarmee om te gaan. Of te deconstrueren. Deconstructief daarmee om te gaan. En dat hele deconstructivisme heeft misschien pas nu weer een nieuwe golf gekregen. In het denken van hoe we de wereld anders moeten zien.
Rijn, is het moeilijk om dit grote schip van koers te doen veranderen? He, want je wil toch ook je eigen koers enigszins varen. Je wil het instituut heiligen. He, je hebt er respect voor die mooie traditie. Je hebt er ook kennis van.
Ja.
Je hebt tegelijkertijd ook te maken met het hedendaagse. En jij wil dat gesprek met het hedendaagse ook via de kunstwerken binnen de muren van het museum voeren. Is dat moeilijk om dat tot stand te brengen?
Nou kijk, je hebt het over een groot schip. Het is natuurlijk, het is een groot museum. En een groot museum heeft altijd veel processen in zich. En het is niet moeilijk om verandering aan te brengen in het museum. En dat is ook iets waar genoeg mensen ook mee willen gaan. Maar in een pandemische situatie. En in een situatie waarbij... waarbij de wereld eigenlijk in een ander ritme terecht is gekomen en ook een beetje pas op de plaats heeft gemaakt, is het wat minder makkelijk om die veranderingen snel door te voeren dan in een normale situatie, denk ik. Dus ik heb geleerd iets meer geduld te krijgen en tegelijkertijd zijn we aan het transformeren. En dat wordt ook zo waargenomen in de buitenwereld. Merk ik telkens weer als ik zie hoe er op onze tentoonstellingen en op de manier waarop met de collectie omgaan wordt gereageerd. Dus ik denk dat we duidelijk veranderingen aan het maken zijn. Maar er zitten wel wat pandemische remmen op, omdat je nou eenmaal niet alles zo snel kunt doen als dat in een normale situatie is gegaan. En je ook financieel af en toe wat pas op de plaats hebt moeten maken natuurlijk.
Biedt het ook gelegenheid om na te denken over die route die je wilt gaan?
Het biedt zeker gelegenheid om na te denken over die route. En met name hebben we daardoor toch heel anders over collectie kunnen gaan denken. En hebben we eigenlijk versneld de processen om de collectie in dit museum anders te gaan laten zien in gang gezet. En als alles goed gaat, hebben we in de zomer van dit jaar een complete nieuwe collectieopstelling in het hele museum. En daarmee hebben we toch wel behoorlijk wat gedaan dan.
Is dat leuk om te doen?
Dat is heel leuk om te doen.
Met je handen aan het kunstwerk?
Nou, met je handen zit je het niet aan.
Nee,
dat mag je niet. Maar het is wel heel leuk. En dat is natuurlijk een proces waarbij iedereen betrokken is in het museum. Dus het is echt een totaalproces waarbij alle conservatoren betrokken zijn, waarbij alle restauratoren betrokken zijn, waarbij de projectleiders betrokken zijn en waarbij iedereen een rol speelt. Dus dat is... Maar dat legt veel druk op de organisatie om enerzijds een tentoonstellingsprogramma te laten plaatsvinden. En tegelijkertijd ook de complete collectie anders in te richten.
Ja. Als museumdirecteur leer je van de maatschappij en probeer je via de kunst die interactie en je gedachten daarover, probeer je, denk ik, vorm te geven. En je zei net al dat je toch wil proberen te streven om een eigen wijze route uit te zetten. Maar hoe ziet dat er praktisch uit? Want ik vind dat heel moeilijk om te voor te stellen wat dat betekent. Wat is een keuze van Rijn Wolf voor bijvoorbeeld toekomstige aankopen? En je doet het waarschijnlijk ook niet alleen, want je hebt ook de mensen om je heen met wie je een gesprek voert.
Ja, we doen dat met het team van conservatoren natuurlijk. Keuzes kunnen zijn om globaler te kijken. Dat zijn keuzes die we maken.
Globaler als in verder in de wereld.
Globaler, verder in de wereld te kijken. Keuzes zijn ook om bijvoorbeeld ook op de specifiek Nederlandse situatie te kijken. Dat is een beetje het verschil wat ik ook aan wilde geven ten aanzien van Duitsland en Nederland bijvoorbeeld. Toen wij op een gegeven moment als museum een statement naar buiten brachten dat wij 50% van ons aankoopbudget willen reserveren voor het werk van makers van kleur en voor werken van kunstenaars die niet met een West-Europese of Noord-Amerikaanse herkomstbiografie leven. Toen hebben we ons behoorlijk naar voren gewaagd, een paar stappen naar voren gewaagd. En daar hebben we ook klappen op gekregen. En toen kwam de kritiek ook van, ja, dan komt de zoveelste Afro-Amerikaanse kunstenaar wordt binnengehaald. En kijk nou ook eens naar de specifiek Nederlandse situatie. En natuurlijk is dat voor ons heel belangrijk. En dat is een situatie die in Duitsland heel anders is. Want globalisering heeft in de Nederlandse demografische samenstelling heel andere sporen nagelaten dan het in de Duitse het geval is geweest bijvoorbeeld. En dat moeten we respecteren, dat willen we respecteren. En dus we kijken met een scherp oog wat geschoold is door Nederlandse geschiedenis, kijken we naar de wereld en proberen we daarmee dingen samen te laten vallen in goede aanvullingen voor de collectie. En tegelijkertijd proberen we...
Het lokale is ook internationaal of beter, hè, om je oude concept weer naar boven te halen, intercultureel.
Ja. Zeker, ja.
Maar goed, onderbrak je.
Ja. Nee, je onderbrak me eigenlijk niet, want ik was aan het einde van mijn zin aangekomen.
Ja, precies, maar kijk, die keuze om, laten we zeggen, in het lokale, hè, binnen het Nederlandse veld, om daarbinnen meerdere stemmen te laten horen, dat is heel duidelijk. Dat is een hele duidelijke
maar
keuze.
Maar we doen dat niet alleen binnen het lokale, hè? We doen dat ook binnen het internationale natuurlijk.
Ja, want dat is een groot veld. Dus hoe ontgin je dat?
Dat kan je alleen maar ontginnen doordat je keuzes maakt. En doordat je voor capita selecta gaat en doordat je niet voor alles gaat. Dat is duidelijk. Uiteindelijk maak je keuzes op basis van kwaliteit. En maak je keuzes op basis van verschillende input die je krijgt. En kijk, als directeur beslis je, maar je laat je wel adviseren voor die keuzes. En uiteindelijk hopen we daarmee de juiste weg te vinden. En uiteindelijk moet je ook beslissingen nemen die binnen de beperkingen vallen die je nou eenmaal financieel en op andere manieren ook in de museale situatie vandaag de dag hebt.
We zitten nu 2 jaar zo ongeveer in een pandemiesituatie. Het is ook niet ondenkbaar dat dit soort situaties vaker voorkomen, omdat de mensheid ook toeneemt. En zijn er plannen om het museum ook zichtbaar te laten zijn als het museum dicht zou moeten, weer een nieuwe periode?
Ja en nee. Ja,
want jullie zijn ingericht om dingen te laten plaatsvinden binnen deze twee eenheden.
Ja. Nou, we hebben natuurlijk digitale formaten ontworpen. En we hebben ook, maar we zien ook dat tijdens de verschillende fasen van deze pandemie en tijdens de verschillende lockdowns, de manier waarop de buitenwereld reageert op dat wat je als museum aanbiedt, eigenlijk heel erg aan het verschillen is. We zijn begonnen met live tours op Instagram voor iedereen. Dat was heel populair in de eerste lockdown. De tweede lockdown hebben we het zwaartepunt verschoven naar educatieve programma's voor scholen die we digitaal hebben gemaakt en waar we op ons opmerkzaam hebben gemaakt en waar we eigenlijk hele mooie aanbiedingen hebben kunnen doen. En zo proberen we, we zijn de laatste tijd hebben we heel sterk het onderzoek nieuw uitgevonden tussen aanhalingstekens hier bij het Stedelijk. En zijn we bezig om digitaal heel veel nieuw onderzoek aan te bieden aan de geïnteresseerde lezer en kijker en beschouwer. En proberen we ook op die manier met ons publiek, met onze peers ook, maar ook met een breder publiek te communiceren.
Is dat onderzoek die binnen het museum plaatsvindt?
Dat is onderzoek wat binnen het museum plaatsvindt. Dat is ook onderzoek wat eigenlijk is voortgekomen deels uit onderzoek voor bepaalde tentoonstellingen. Een Kirchner-Nolder tentoonstelling bijvoorbeeld. Ja. Of een Let Textiles Talk tentoonstelling die op dit moment, als de musea weer opengaan, ook weer te zien zal zijn. Maar ook heel ander onderzoek. Ook onderzoek naar bepaalde institutionele aspecten van het museum. Ook naar de geschiedenis van het museum. En veel onderzoek meer. En ook onderzoek wat uit ateliers komt. Wat uit restauratieateliers komt.
Ja. Zeg, stel dat je de vraag of jij zelf een idee hebt of je bij een mogelijke toekomstige sluitingen, tijdelijke sluitingen van het museum, of je daar een antwoord op probeert te formuleren voor een aanwezigheid van het museum, dat het museum evengoed nog kunst presenteert. Toen gaf je me als antwoord een heel juist antwoord natuurlijk van wat jullie de afgelopen periode hebben gedaan.
Ja.
En dat was een vrij ad hoc situatie waarin je probeert toch als groot instituut ook bewegelijk te zijn en datgene wat je fysiek zou moeten aanschouwen toch probeert present te maken aan het publiek. Maar zijn er ook ideeën ontwikkeld of zijn jullie daarmee bezig om klaar te zijn voor een nieuwe situatie, daar waarin je een soort programma hebt dat ook kan bestaan als het museum weer een poosje dicht moet?
Nou, we zijn nu bijvoorbeeld met de tentoonstelling van Hito Steil, die in principe binnenkort zal gaan openen, eind januari, zijn we ook een digitaal tool aan het ontwikkelen om de tentoonstelling ook digitaal beschikbaar te maken, als die onverhoopt toch niet zou kunnen openen. En dat gaan we proberen voor meer tentoonstellingen mogelijk ook in de toekomst te doen. En wat ik zojuist vertelde over dat onderzoek wat we steeds digitaler beschikbaar stellen, dat is iets waar we nu juist aan het werk zijn en om daarmee ook toekomstbestendiger te worden. We zijn ook bezig met een print-on-demand systeem te ontwikkelen om te proberen ook dat wat wij allemaal hier bij elkaar schrijven en wat we bij elkaar laten schrijven, om dat ook uiteindelijk in printbare publicaties te laten uitvloeien. Dus we zijn eigenlijk op vrij, maar wij blijven geloven aan de plek die het museum zelf, aan de fysieke plek die het museum is, en aan de noodzakelijkheid om uiteindelijk de ervaring hier te hebben.
Dat is duidelijk.
Ja. Maar de digitale dingen die we aan het onderzoeken zijn, die zullen toenemen in de komende tijd. Ja. Dat is ook duidelijk.
Ja. Ja. Hoe is die afgelopen 2 jaar voor je geweest?
Nou, het is.
Tot slot.
Die is qua pandemie niet altijd makkelijk geweest, natuurlijk. Is een lastige situatie geweest, omdat het sturing geven aan een grote organisatie in pandemische tijden er niet makkelijker op geworden is. Omdat de motiveringskracht die je hebt. digitaal nu helemaal anders functioneert dan wanneer je dat fysiek doet met elkaar. Het is ook een teleurstelling voor mensen telkens weer in de afwachtingsmodus te moeten gaan zitten en onzekerheid te hebben over wat je wel en niet kunt doen. Het is ook een grote financiële onzekerheid die het voortdurend weer met zich meebrengt. En tegelijkertijd is het, zoals we het al eerder zeiden, ook een mogelijkheid om te reflecteren. En waar best wel wat dingen uit voortkomen. Dus de grote collectiewisseling is ook een beetje een gevolg van de pandemische situatie geworden.
Het is mooi dat je nu een soort reflex hebt. Ja. En ik stelde tot slot een wat persoonlijkere vraag. Maar dat je toch representerend als museumdirecteur voor het instituut gaat spreken. Sorry, maar we zijn aan het einde van het uur beland. Ik dank je hartelijk voor het gesprek.
Graag gedaan en hartelijk dank voor de goede vragen. Dat helpt ook. Thank you.